We lezen met elkaar Psalm 84. Daar staat voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, van de Koragieten, een psalm. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangens mag mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer, van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. God, ons schild, zie naar ons om. Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God, de Heer, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert hij niet, aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Tot zover. We zingen met elkaar Psalm 43, vers 3 en 4.
Wij gaan weer naar Psalm 84. En in aansluiting erop, meditatieve muziek, is dat er? Ja, ik zie iemand knikken, dus dat gaat goed komen. En dan zingen we Heer ontferm u. We hebben dat vorige week voor het eerst samen gezongen, dus we gingen ervan uit dat dat vandaag ook wel zou lukken. Dus na de preek een meditatief moment en daarna zingen we Heer ontferm u. Nou ja, dat luchtbedje in slaapzak laat ik maar even liggen, maar toch wil ik daar beginnen. Komende dinsdag hoop ik te beginnen aan een wandeltocht door de Alpen. En dat zal waarschijnlijk de zwaarste tocht worden in de GR5, want die ben ik aan het lopen voor mensen die dat niet weten. GR5 begint in Hoek van Holland en eindigt in Nice. En ik zit nu ergens in de Alpen. Het zal waarschijnlijk de zwaarste tocht, zwaarste etappe worden van het hele verhaal. En ik weet dat omdat de etappes gaandeweg zwaarder werden. Maar dit keer is die wel echt heel erg zwaar, want dit keer zit er voor 2 weken eten in mijn rugzak, zit mijn complete bivak erin, ben ik dus helemaal self-supporting. Ik ga niet alleen, onze Anne gaat mee, dus die heeft ook zo'n zware rugzak. 20, 22 kilo op je rug en dan 2 weken de bergen in, zonder dat je iemand tegenkomt. Nou, dat is een beetje het beeld van de komende weken. Dus zijn jullie me kwijt? Even inhalen, ja. Het aparte is dat ik weet dat aanstaande woensdag en aanstaande donderdag de zwaarste 2 dagen van die etappe worden. Hoe weet ik dat? Omdat de condities dan, waaronder ik dan ga lopen, die ken ik uit eerdere etappes en ik weet dat die 2 dagen loodzwaar maken. Nou, dan kun je zeggen van waarom begin je er dan aan? Nou precies, dat is het punt waar het mij nu om gaat. Ik ken deze tocht niet, deze etappe. Ik heb hem nog nooit gelopen. Maar ik weet dat de eerste dag bijvoorbeeld, voor het eerst in ijle lucht, we beginnen op 700 meter, we stijgen in 1 keer naar 2700 meter, daar ga ik echt ergens op de helling, gaat het licht uit. Want ik heb last van ijle lucht, ik heb last van 22 kilo op mijn rug, en ik heb al een hele nacht auto gereden en trein gereden, en dan moet ik toch nog daar naar boven toe. Waarom doe je het dan? Nou kijk, wij hebben allemaal onze levenstocht. En je mag het woord tocht nu gewoon voor jezelf gaan invullen. Voor sommigen zal dat bijvoorbeeld zijn, nou als ik nadenk over zware etappes, dan denk ik bijvoorbeeld aan een zwangerschap die ik ooit had. Of ik denk aan een werkgever die ik ooit had, of een werkkring waar ik helemaal niet doorheen kwam. Of nou, een huwelijk wat echt zo stroef en zo moeilijk ging, dat het maar met moeite haalde je de volgende dag. De Koragieten, die deden zo'n tocht elk jaar 2 of 3 keer. Kwamen ze uit Noord-Galilea en dan liepen ze door Galilea heen, door Samaria heen, naar Jeruzalem om daar in de tempel te zijn, om daar in de tempel te dienen. Die tocht was zwaar. Die tocht, die kenden ze. En dat is dus anders dan wat ik meemaak nu. Maar ze kenden, ze wisten, oh, als we dat dorp voorbij zijn, dan komt de zware etappe door een dor dal. En dat kost ons 1,5 dag om aan de andere kant te komen. Hebben wij water genoeg? Hebben we dit genoeg? Hebben we dat genoeg? En zingend kwamen ze door het dal. En toen leek het net of 1,5 dag, nou, maar 1/2 uurtje was geweest. Ze kennen de tocht. En ik geloof dat als je de tocht eenmaal kent en je kent de vreugde ervan om aan te komen, dan is ook de inspanning onderweg, ja, die is er wel. Natuurlijk sta ik komende woensdag, denk dan maar even aan me woensdagmiddag of zo, ergens halverwege die helling gewoon echt uit te hijgen en tegen anderen te zeggen, waarom begin ik hieraan? Dus je kent het wel en je gaat er doorheen. En het eerste bivak is ook niet zoiets van zo, nou zijn we er. Nee, want je weet, morgen moeten we over die kol, of moeten we over die top, of moeten we daar overheen, of gaan we daar naartoe. Dus je weet dat je pas op het moment dat je het nummerbord van je auto na 2 weken weer terugziet, dat je het hebt gedaan. Helemaal natuurlijk als ik ooit in Nice aankom, maar dat is een ander verhaal. Waarom dit begin? De tocht, lieve mensen, kennen we allemaal. En ik ga een heel specifiek deel er nu uitpakken. Namelijk de vraag of jij welkom bent waar je aankomt. Hoe kom ik daarop? Omdat de Korachieten, die maakten die wandeling en die kwamen aan in Sion. En ik heb vorige week al gezegd, de Korachieten die kregen van David de taak om zanger en drempelwachter te zijn. En drempelwachter, dat is zoiets als je moet in de gaten houden wie er binnenkomen. Jullie kennen het verhaal van de Ethiopische kamerling, hè? Die mocht ook de tempel niet in. Dat zeiden de Korachieten tegen hem, jij hoort er niet bij, want je bent verminkt en je bent zwart. En je bent. Hè? Dat was hun taak. Maar het rare doet zich voor dat diezelfde Korachieten, die dus dorpelwachter waren, die moesten waken dat geen heidenen in de voorhof der Joden kwamen. Diezelfde Korachieten waren ook de zangers. En zie je ze zitten? Op de drempel van de tempel. Ik stel me zo'n stoeltje voor, zoals me vroeger van Eli werd verteld, dat hij achterover klapte met zijn stoeltje aan de poort van de tabernakel. En ze zitten de mensen aan te kijken en dan zingen ze dit lied. Moet je voorstellen, ze hebben dus ergens een soort controlefunctie. Maar ze zingen, zelfs de mus en de zwaluw zijn welkom bij u. Voel je die tegenstelling? Dat je de opdracht hebt om te kijken, hoor jij er wel bij? Mag jij wel binnen? Heb jij de goede kleren aan? Heb jij je deze week wel gedragen? Heb jij dit? Heb jij dat? En tegelijkertijd zingen ze een lied waarin ze overal rondkijken. En zeggen, moet je nou toch kijken, joh, al die mensen hier op dat plein, allemaal welkom bij God. Zelfs de mus en de zwaluw en de Zuiderpoortmuis, zoals ik vorige week zei, die zijn hier welkom. Ik zou iets van je willen. En moet je zelf maar weten of je daarop reageert, ja of nee. Want voordat we verder gaan, en ga ik vragen of jij wel welkom bent, zou ik eigenlijk willen dat je eens even naast je kijkt, links, rechts, voor en achter, en die andere even aankijkt en zegt, oké, jij bent welkom. Ja, als je dat vindt tenminste. Als je niet vindt, moet je het niet zeggen. Ja? Nee? Ja, nou, ik lach er maar om. Ik kom er zo meteen op terug, hoor. Ik kom er zo meteen op terug. Ik waarschuw je. Ik waarschuw je, ik kom er zo meteen op terug. Maar wat ik nou zou willen is, en dan hou ik wel even een minuut mijn mond dicht. Lukt niet. Thank you. Ja? Oké. Okay. Wat ik nou wilde zeggen is... Onmogelijk stelletje. Ja. Wat ik dan wilde zeggen is, zoals ik zo meteen ook een teken erbij geef, van dat, hè, dat mag ik doen namens Jezus, een teken erbij geeft dat je welkom bent, zou ik ook aan jou willen vragen, als je nou vindt dat degene die voor, naast, achter je zit, dat hij welkom is, dat je hem even een hand geeft. Ja, dat mag je nu doen, ja. Dus jullie waren veel te snel. Ik zou natuurlijk nu de hele pijnlijke vraag kunnen stellen, wie heeft er nou geen hand gehad?
Ik niet.
Nee, maar bedenk je dit even, want ik ga je nu iets uitleggen over de samenleving. We noemen dat gemeenschap voor mensen die niet kennen. Dan denken we, als we het woord gemeenschap zeggen, dan bedoelen we niet aan seks of zo, maar dan bedoelen we aan ja, zeg maar, het gemeenschappelijk bij God zijn. Dus het is meer een soort samenlevingsterm. Maar er is een term voor gemeenschap van God, van dat is, dan hoor je erbij. Ik ga je er nu iets over vertellen, waarvan je misschien zometeen gaat denken, oeh, wacht even, had ik die ander wel een hand moeten geven? Of had ik de hand van de ander wel moeten aanvaarden? Dat ga ik je nu vertellen. Want die dorpelwachters, die zaten daar, en die zagen dus aan de ene kant de mus en de zwaluw, maar ze hadden de taak om mensen op de drempel tegen te houden, onder andere. Natuurlijk is het hartstikke mooi dat je hier, zoals vanmorgen ook weer, dat je mensen aantreft op de drempel en die je een hand geven, een goedemorgen zeggen en je en de brug geven en dergelijke. Maar je verwacht gewoon niet dat iemand dan tegen je zegt, ja, maar jij niet. Jij niet. Nee, stel je voor dat Aart-Jan dat gedaan had. Die zag mij komen en 10 gaan voor mij uit en die krijgen allemaal van Aart-Jan krijgt een hand en een brug. En dan kom ik, kijk die man, jij niet. Sorry? Ja, nee, ik weet het, ik heb ook een hand gehad. Maar die korachieten, die zaten dus in een soort dubbelfunctie. En in die dubbelfunctie zingen ze hun lied. Let op, ze zingen het. Bij u is iedereen welkom. Want zelfs de mus en de zwaluw. De zwaluw maakt onder de hanenbalken van de tempel een nest voor haar jongen. De mussen die gaan bij het altaarbrood de kruimels oppikken en dergelijke. Die horen er allemaal bij. En dan zou je denken van, hè, en dan is er dus in de kerk, maar maak ik even een hele snelle stap. Hè. Nou, zijn er in de kerk regels aan de hand waarvan je zou kunnen zeggen, ja, maar jij niet. Au. Ja, maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Dat als hier een mus zou vliegen, die kruimels van avondmaalsbrood oppikt, wij niks zouden zeggen. Maar als er iemand een stukje brood neemt en eet, heeft de kerk wel zijn regels. Au. Waarom au? Nou, je kreeg net een hand. Iedereen van jullie heeft een hand gekregen. Of zeg ik nou te veel, heeft iemand geen hand gekregen? Dus volgens de mensen hoor jij erbij. Volgens de mensen ben jij welkom bij God. En als je dan gaat denken van, ja, maar ik heb zoveel fout gedaan. Mijn geloof, ik weet dat nog zo net niet. Ik weet niet of ik er wel bij hoor. En zometeen komt brood en beker langs, allemaal druivensap overigens. Dus mensen die met een probleem hebben met alcohol, geen enkel probleem, gebruiken druivensap. Als dat langskomt, dat je dan bij jezelf gaat verzinnen, ja, maar is dit wel voor mij? En sommigen van ons kijken dan de ouderling of de dominee aan, wat zou die ervan vinden? Je hebt net een hand gehad, hè? Ja, maar dat zijn mensen, Peter, die dat zeggen. Ja, dat zal best. Maar dan zegt de Heer Jezus, die zegt, luister, zegt hij tegen de mensen, als jullie al goede gaven weten te geven aan de ander, aan je kinderen, zegt hij dan letterlijk, hoeveel te meer jouw hemelse vader. Je denkt toch niet dat jouw buurman voor, achter, naast jou wel welkom kan heten bij God, maar dat God zegt, ja toch het niet. Want waarom doet die buurman dat? Ja, omdat jij zo jolig een preek begint. Nee, omdat ga er nou eens vanuit dat die buurman, buurvrouw dat doet, omdat zijn of haar hart jou heeft aangekeken en weet, jij hebt liefde nodig. Jij bent welkom. Jij bent welkom in deze kring. Jij bent welkom op de plek van woord en gebed. Jij bent welkom in onze liederen. Jij bent welkom bij brood en beker. Jij bent welkom bij... Dan zeggen wij... Ja, ja, maar er zit dan toch nog zo'n stukje tussen van, ja, maar we hebben toch ook wel onze regels en dergelijke. Jezus die zegt dan tegen van, luister nou eens naar, dat zegt Jezus, hè, luister nou eens naar het lied van die koragieten. Hij zegt, de mus en de zwaluw, en jullie weten al welke woord van Jezus ik nu ga citeren. Hij zegt, joh, als de mus en de zwaluw al welkom zijn, hoeveel te meer, want u gaat vele mussen te boven, hoeveel te meer jij? Er is, God wil niks liever dan dat jij deel uitmaakt van zijn gemeenschap. Dat je leert bidden. Dat je leert geloven. Dat je leert uitdelen. Je hebt het net al gedaan met één handdruk. Maar het gaat veel verder. Want waarom zou je niet ook je kind aankijken en zeggen, ja, maar jij bent ook welkom. Waarom zou je niet iemand die je op straat tegenkomt aankijken en zeggen, ja, maar jij bent... Of een collega, ja, maar jij bent ook welkom. Snap je dat er in die Psalm 84 een hele gekke draai zit? Aan de ene kant kunnen wij vreselijk emotioneel en prachtig reageren van hoe groot is onze God, want zelfs de mus en de zwaluw. En wij kunnen tegelijkertijd onszelf ongelooflijk verkrampt van binnen voelen. Want jij niet en ik niet, want ik ben ooit gescheiden, of ik ben voor de tweede keer getrouwd, of ik heb de leeftijd nog niet, of ik heb dit nog niet, of ik heb dat nog niet. En we hebben zelfs kerkelijke grenzen die we daarin aanhouden. Ja, maar ik moet toch eerst wel catechisatie gaan volgen, ik moet toch eerst wel van alles en nog wat doen, voordat ik erbij hoor. Of dat we het van elkaar gaan zeggen, ja, jij moet toch eerst wel eens even een cursus volgen hierin. Die koragieten nemen ons mee in een lied en we horen het ze zingen op de drempel van de tempel. Ik blijf het een prachtige uitdrukking vinden, drempel van de tempel. Je stapt die drempel over en je hoort de koragieten zingen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw, oude Breiming, legt haar jongskens neer bij het kunst, in het kunstig nest bij uw altaar. Zo ben ik opgevoed. O, meer hoor ik. Je hoort dat en het kan niet anders. Of in ieder geval komt de vraag naar boven. Ik ook? Jij ook? En het mooie is dat ik zo meteen natuurlijk ga zeggen van dat de maaltijd, brood en beker, het belijden is van het volbrachte werk van Jezus Christus. Mooi, maar weet je wel wat dat betekent? Oh, gaan we nu toch zeggen dat je het eerst moet leren voordat je mee mag doen? Laten we zeggen dat iedereen die het leren kan, die mag het leren. Ik ga het je nu onderwijzen. Maar er zijn heel veel die het niet kunnen leren. Hè? Er staat het volbrachte werk van Christus Jezus. En daarmee zeggen wij dat er de schuld die je hebt tegenover andere mensen, tegenover God, is betaald. De dood is overwonnen. Er is geen reden meer die tussen God en jou in zit, die maakt dat God zegt dat jij niet welkom bent. Jij wordt uitgenodigd. Zometeen komt brood en beker langs, dat is de uitnodiging. Het is ook voor jou. Maar er staat, het is het volbrachte werk van Christus Jezus. Wat is dat? Nou, luister lieverds. Als iets volbracht is, wat kun jij er dan nog aan doen? Even laten landen. Hè? Misschien ben je het nu al lang kwijt, hoor, dat je denkt van, ik snap het niet meer. Dan volg je maar degene die het wel snappen. Dat is heel simpel. De rest mag gewoon meedoen. Hè? Dat is heel, heel simpel. Wat is nou het volbrachte werk? Het volbrachte werk is dat jij er niets meer aan kunt doen. Niets meer aan hoeft te doen. En ik waarschuw je dat je er ook niets aan moet willen doen. Want als Christus alles heeft volbracht wat God van jou vraagt. Als die alles klaar heeft gemaakt. Er is niets meer waarvan jij kan zeggen. Heer Jezus, wat zou ik nou nog moeten doen om mee te mogen in uw heil, in uw vergeving, in uw koninkrijk. Zegt Jezus, nou even kijken. Dat. Nee, dat heb ik allemaal gedaan. Ik zou het niet weten. Ik zou niet weten wat je nog moet doen. Werkelijk niet, het is volbracht, dat zei hij aan het kruis. Toen alle woede en strijd van de wereld was gedragen, alle zonde was gedragen, zei hij, het is volbracht. Lieve Piet, lieve Gedien, lieve weet ik hoe je heet, er is niks meer wat jij kunt doen. En alles wat je denkt te kunnen doen, dat is overbodig in Gods ogen. En ik heb zoiets van, doe vooral je best als je dat wilt. Maar ga niet hier zitten en zeggen van, omdat ik zo mooi pak aan heb, omdat ik zo lekker kaal ben, omdat ik zo lang meega, omdat ik zo dit, omdat ik zo dat, mag ik meedoen aan het avondmaal. Dan misken je het volbrachte werk van Christus Jezus. Ah, ja, ho. Maar zo makkelijk gaat het niet. Want dat moet je dan toch allemaal wel begrijpen. Nou, dan mag je mij eens vertellen, want sommige mensen begrijpen dit absoluut niet, wat ik nou heb gezegd. Dan moet je mij eens vertellen waar dan staat dat het volbrachte werk van Christus Jezus ook voor jou geldt, mits je het begrijpt. Staat nergens. Nee, zegt dan de critici. Nee, de critici. Maar er staat als je het gelooft. Ja, dus je moet wel geloven. Anders mag je niet deelnemen aan. Lieverd. Wat is nou geloof? Je staat op de drempel van de tempel. Papa en mama hebben je meegenomen, of dat hoeft niet alleen nu, hè? Dat ook vroeger. Mijn papa en mama namen me ook mee. Je staat op de drempel van de tempel en je hoort de zangers zingen, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Snap ik het? Nee, ja, ik zie de mussen, maar wat dat ermee te maken heeft, dat weet ik ook niet. Als kind, hè, bedoel ik dan. Dat weet ik ook niet. Als iemand dan tegen mij zegt, van de mensen die mij voor zijn gegaan, joh, jij mag ook mee. Dan kom ik toch vanzelf binnen. Wat is dan geloof? Geloof is dat ik ze geloof. Geloof is dat ik niet op de drempel blijf staan en ga zeggen, nou papa, dat weet ik nog zo net niet. Hoe waanwijs heb jij je kind opgevoed als hij dat gaat zeggen? Snap je? Dus er zit in geloof iets, niet van alles wat je leren kan. Excuus, het lijkt keihard wat ik nu ga zeggen, maar er zijn al mensen afgehaakt bij deze preek. Die snappen het al niet eens meer. Wat denk je nou? Die mogen niet aan het avondmaal? Dan heb je ze niet goed welkom geheten net. Dan heb je ze bij Jezus Christus vandaan gehouden, want de hand die hij gaf hebben ze niet begrepen. Ja, maar wat dan wel? Nou, bied ze het maar aan. Meer kun je niet doen. Dus wij stappen de drempel van de tempel over. We zouden er altijd wel willen wonen. Ja, dat luchtbedje en die slaapzak, dat komt zo meteen weer de kinderen wel. We zouden er altijd wel willen wonen. Waarom? Dan hoeven we niet elke keer die tocht weer te maken. Die hele tocht van, hoe zit het met mij? En hoe kom ik wel aan? En geloof ik wel genoeg? En hoor ik er wel bij? En al die dingen meer. Jezus Christus zegt tegen je, lieverd, het is volbracht. Het heeft mij mijn bloed en zweet en tranen en mijn leven gekost. Maar het is volbracht. Kom alsjeblieft in de kring van de liefde van God. Kijk, en dan kom je terug bij het begin, hè, de tocht. Even kijken hoeveel tijd ik nog heb. Oh, dat kan nog net. Dan kom je terug bij het begin. De tocht. Dan kun je je afvragen, waarom, kijk, dan heb ik het niet meer over mijn tocht over de Alpen. Want dan gaat het beeld fout. Dus dat moet je even vergeten. Het is jouw tocht naar God. Je hele levenslange weg. 40 dagen in de woestijn. Jouw tocht naar God. Waarom maak je die tocht? Ja, omdat ik in de woestijn woon. Oké. Waarom ben je onderweg gegaan? Om bij God aan te komen. Hij heeft het je in het hart gegeven. Dat wilde ik, maar jullie gingen een heel andere kant op met mijn groet. Ik wilde het je toen al zeggen. In de zin dat je tegen die ander zou moeten zeggen. Joh, God heeft jou hier gebracht. Dus ik doe het gewoon twee keer. Je mag nog een keer de hand gaan schudden. Niet beginnen! Ik ga het je eerst uitleggen. Ik moet nou met jullie uit gaan kijken. Dat we nog niet beginnen. Maar het punt is dat wat wij horen door de eeuwen heen is, jij zit hier niet voor niets. God heeft jou hier gebracht. Omdat hij wil dat jij in de gemeenschap van het volbrachte werk van Christus Jezus, in zijn liefde, in zijn trouw, midden in deze aardse tijd, weten zult dat God liefde is. Elk ja maar wat daar overheen kan komen, daar kun je alleen maar zeggen en toch is Gods liefde groter. Ja maar ik snap het niet en toch is Gods liefde groter dan dat. Ja, maar ik heb zoveel fout gedaan en toch is Gods liefde groter dan dat. Ja, maar ik draag zo'n schuld met me mee. Ja, maar toch is Gods liefde groter dan dat. Want in der eeuwigheid, lieve mensen, zijn er maar drie dingen. Geloof, hoop en liefde. En de meeste, de grootste van deze, groter dan jouw geloof, groter dan de hoop die wij hebben, is de liefde van God. Voor ik de preek eindig, krijgen jullie nog eens de gelegenheid om dunnetjes over te doen wat je net deed, maar dan te zeggen tegen de ander, als je het meent, anders moet je het niet doen. Geef je nog een keer de hand en zeg, God heeft jou hier vandaag gebracht. Krijg je even de tijd voor. God heeft je hier gebracht. Tot het hier gedaan. Nee, precies. Oké. Wij gaan deze preek afronden. Ik begon met de tocht. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik nu aan het eind moet zeggen, lieverd, de tocht waarop wij wandelen is geen gemakkelijke tocht. Dat is het niet. Je zult merken dat je moed en kracht van God nodig hebt om te blijven geloven dat onder miljoenen God een plan met je heeft. Maar, zegt de Bijbel, ook het geloof is een gave van God. Dus vertrouw op hem dat hij alles heeft volbracht. En dat jij op een dag de tempel zult binnenkomen, het eeuwig huis van onze God. En dat je dan zult merken wat de waarheid van het woord in Christus is. Alles is volbracht en jij bent welkom. En in de tussentijd gaan wij zingend met allen die op weg zijn naar God onze weg. Dag in, dag uit. En zeggen tegen iedereen, ook jij bent welkom bij God. Amen.